allemaal, gasten en gemeenteleden in het kerkgebouw en in de huizen. Heel hartelijk welkom in deze kerkdienst. Deze dienst zal worden geleid door dominee Marten de Jong. Het thema van deze dienst is: de woestijn hoort bij geloof. Kinderen en tieners die thuis meekijken, kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Wij vinden rust in hem. Laten we die rust ook vormgeven door letterlijk rustig te worden en stil te zijn. Laten we een moment van stilte hebben. En vanuit de stilte belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer. En met de woorden van Psalm 91 zeggen we dan dat het de Heer is die ons schild en onze bevrijder is. Dat Hij de redder is die niet van je wijkt. Dat je onder zijn vleugels veilig bent. Dat zijn wieken je beschermen. Dat zijn trouw voor ons een veilig schild is. En deze Heer, deze God begroet ons met deze woorden: genade is er voor jou. Vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu een Psalm 91, die is net al een keer gezongen in de versie van Sela. En wij gaan hem nu zingen in de versie van het Nieuwe Liedboek.
Vrezen. waarschijnlijk zult zien. Engelen zendt hij alle dagen om jou tot vaste gids te zijn. Zij zullen je op handen dragen door een woestijn van hoop en pijn.
De kinderen kunnen nu thuis aan hun eigen activiteit beginnen. En om te laten zien dat jullie wat ons betreft er helemaal bij horen, geef ik jullie nu figuurlijk het licht mee door jullie kaars aan te steken aan de paaskaars. Laten we dan nu samen een gebed om ontferming bidden voor de wereld en de nood waarin de wereld verkeert. Laten we samen bidden. Wij bidden u, Heer, om uw ontferming over al uw mensen hier op aarde. In het bijzonder voor hen die te maken hebben met onderdrukking en geweld. We noemen de inwoners van Myanmar de christenen in Ethiopië. Voor hen die te maken hebben met de gevolgen van de pandemie, bidden wij. We noemen jongeren die contacten missen. Ouders die worstelen met de combinatie van thuiswerk en thuisonderwijs. We noemen ouderen die nauwelijks mensen zien. Heer, we bidden u om ontferming over ons, hier, vandaag, die deze dienst meemaken. In het bijzonder voor hen die de vreugde van het geloof missen. Voor hen die de bemoediging van de liefde niet meer ervaren. Voor hen die de tekens van de hoop niet meer zien. Daarom bidden wij u, Heer, ontferm u. Amen. Laten wij als antwoord op dit gebed om ontferming zingen lied 569 uit Opwekking, waar staat: Daarom vraag ik u, Heer, van zee en land, neem ook mijn leven in uw hand. Regeer in mij met al uw kracht.
Heer, als de zon opkomt, elke morgen weer, daarom vraag ik. zwartste nacht. Er is één ding dat ik u vraag. O Heer, regeer in mij vandaag. Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk als een spiegel zijn van wie u in mij bent. U bent zoveel meer dan ik verlangen kan. Heer, neem mijn leven in uw hand. Regeer in mij met al uw kracht. In mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. Er is één ding dat ik u vraag. O Heer, regeer in mij vandaag. Regeer in mij met al uw kracht. In mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. Er is één ding dat ik u vraag. O Heer, regeer in mij vandaag.
Laten we nu samen het gebed bidden bij de opening van het woord. Vader in de hemel, kom met uw woord naar ons toe. Laat van u horen bij alle stemmen die er in ons leven zijn. Spreek ons zo aan dat wij durven geloven. Open onze ogen voor het werk van uw geest. Open onze oren voor wat u te zeggen hebt. Open onze harten en voed in ons het verlangen naar u. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan twee schriftgedeelten lezen. En die schriftgedeelten zijn met Psalm 91 verbonden. Want deze zondag wordt de toon gezet door twee woestijnverhalen en een woestijnpsalm. Voor de mensen in de Bijbel lag de woestijn vlakbij. Je kon er letterlijk zo naartoe lopen. Wij hebben in ons waterrijke land wat minder met de woestijn. Wel kennen wij de woestijnervaring. De ervaring van leegte, dorheid, eenzaamheid en onherbergzaamheid. Misschien wel woorden die passen bij de tijd waarin we nu leven. Leegte, dorheid, eenzaamheid, onherbergzaamheid. Twee woestijnverhalen en een woestijnpsalm. Daarover gaat het vanmorgen.
Ik lees u uit Deuteronomium 8, vers 1 tot 6. Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en in bezit nemen. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden, of niet. U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden in en gaf u toen manna te eten. Voedsel dat u nooit had gezien, en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. 40 jaar lang raakte uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer uw God u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen. lees ik nog uit Markus 1, vers 12 en 13. Meteen daarna dreef de geest Jezus de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem.
Lieve mensen, als mensen elkaar vertellen wat geloven hen brengt, dan beginnen ze vaak over troost, bemoediging, vergeving, verlossing, vrede, rust. En er zijn er zelfs die zeggen dat geloven je voorspoed zou brengen. Prosperity, zoals dat dan zo mooi klinkt. Veel minder vaak hoor je dat gelovigen beginnen over, ja, maar geloven betekent voor mij wel strijd. Ik ervaar ook wel teleurstelling of twijfel. Over de momenten waarop geloven moeilijk is, hoor je gelovigen zelden of nooit. Misschien is op een huisbezoek of in een kringgesprek, maar we lopen er zeker niet mee te koop. Blijkbaar moet voor buiten het geloof alleen maar van goede tijden kunnen spreken. In ieder geval is het mij nog zelden overkomen dat iemand geloof verbond met de woestijn. Een leven in de woestijn. En dat laatste is vreemd. Want de woestijn hoort bij geloven. De woestijn is een bekend motief in de Bijbel. Ik noem een paar voorbeelden waaruit dat blijkt. Bijvoorbeeld een van de 5 boeken van Mozes is volledig gewijd aan het 40-jarig verblijf van Israël in de woestijn. 1 van de 5 boeken van de Torah, de basis zou je kunnen zeggen van de Bijbel, is volledig gewijd aan de woestijn. In het Hebreeuws heet dat boek dan ook In de woestijn. Wij kennen het als Numeri. Een ander die een bepaalde voorliefde voor de woestijn bijna heeft, is Hosea. Voor hem was de woestijn een heel bijzondere plek. De woestijntijd zag hij als de wittebroodsweken van de liefde tussen God en zijn volk Israël. Zie Hosea 2. Voor Hosea was dus de woestijn eerder een winst dan een verlies voor het geloof. Als we kijken naar de woestijn in de Bijbel, dan zijn er ook een aantal belangrijke personen waarvan verteld wordt dat ze een bepaalde tijd in de woestijn zijn geweest. Mozes, geen kleine jongen in het geloof. Elia, die niet voor Mozes onderdoet. Beide waren ze een tijd in de woestijn. De een 40 jaar, 2 keer. De ander een lange tijd van crisis. Tot slot is er natuurlijk Jezus zelf. Hij verbleef 40 dagen in de woestijn. En het was direct na zijn aanstelling bij de doop. Het verblijf in de woestijn was voor Jezus, zeg maar, zijn eerste optreden in dienst van God. God had hem als het ware aangesteld bij de doop. En wat ging Jezus toen als eerste doen? De woestijn in. Of de woestijn iets met geloven te maken heeft. Het lijkt me wel, als Jezus ermee begint. Juist dat laatste laat zien hoe belangrijk de woestijnervaring in geloven dus ook kan zijn. Daarom luisteren we nu naar wat Marcus en in het kielzog Deuteronomium daarover te vertellen hebben. Het eerste dat in Marcus dan opvalt, en eerlijk gezegd heb ik daar bijna mijn hele leven lang overheen gelezen. Maar het eerste dat bij Marcus opvalt, is de rol van de Heilige Geest. Marcus vertelt notabene dat de Heilige Geest achter Jezus' verblijf in de woestijn zit. De woestijn blijkt niet ongeestelijk, maar juist een ruimte van de geest te zijn. Dat is toch op zijn zachtst opmerkelijk. Want de geest verbind je met volheid, vruchtbaarheid, overvloed. Er is van alles wat een mens nodig heeft. En de woestijn, we hoorden het al, is juist eerder verbonden met leegte, eenzaamheid en onherbergzaamheid. Gebrek. Maar het is goed om dat vast mee te nemen in deze ervaring van de woestijn. Blijkbaar heeft een woestijntijd net zoveel met de geest, de Heilige Geest, te maken als een preesavond. En is de woestijn een net zo'n geestelijke plek als een opwekkingsbijeenkomst bij Biddinghuizen? En het is goed dat we ons dat ook realiseren als we eigenlijk nu in een soort woestijntijd leven. Maar laten we wel wezen, wat missen we het laatste jaar veel? Wat zien we elkaar weinig? Wat is het leven op een bepaalde manier onherbergzaam, leeg en eenzaam geworden? Het gemis aan nabijheid, leven zonder geknuffel, kerkdiensten zonder gemeentezang, vereenzaming en depressie nemen toe. De leegte is er. Maar de leegte en het gemis blijken niet alleen een ramp te hoeven zijn. Het is ook ruimte van de geest. Het geeft even een ander zicht op wat we op dit moment en ook op andere momenten in ons leven kunnen meemaken als we een soort woestijnervaring opdoen. En de geest is heel nadrukkelijk als het gaat om de woestijn. Want er staat, de geest drijft Jezus de woestijn in. De geest is aan het drijven. Zoals vee bij wijze van spreken gedreven wordt naar een bepaalde plaats. Er zit iets in van duwen. Hij duwt als het ware Jezus de woestijn in. En de geest doet hier met Jezus wat Jezus later doet met de boze geesten. Ze uitdrijven. Zo wegduwen, zo wegzetten dat ze nooit meer terug kunnen komen. Voor Jezus is er ook geen weg terug. Hij moet die woestijn in. En als hij de leidsman en voleinde van ons geloof is, wie zijn wij dan om de woestijn heen te lopen? De geest, notabene, drijft hem de woestijn in. Een krachtig gebeuren. Het heeft iets dwingends. Daar moet je zijn, Jezus. Er valt niet aan te ontkomen. Het is dus goed om vast te stellen dat Jezus niet per ongeluk verzeild raakt in de woestijn. Het verblijf in de woestijn hoort bij de weg die Jezus moet gaan. Wat de geest hier doet, lijkt op wat God met Israël doet. God brengt Israël namelijk niet via de kortste weg naar het land van de belofte, niet langs de kust, maar God laat ze een geweldige omweg maken naar het zuiden. Dus eigenlijk de verkeerde kant op, zouden wij zeggen. En zo raakt ook Israël niet plomp verloren, verzeild in de woestijn. Nee, God drijft ze daar als het ware in, zoals de geest dat hier met Jezus doet. En waarom doet God dat? Waarom brengt God Israël in de woestijn op deze manier? U kunt het trouwens nalezen in Exodus 13. God doet dit om te voorkomen dat Israël spijt krijgt. Zo van, ja, we gaan nou wel naar het beloofde land, maar Egypte was toch ook wel lekker. De vleespotten, u weet wel. God wil als het ware het onmogelijk maken dat Israël terugvalt, terugkeert. En om dat te voorkomen stuurt hij ze niet rechtstreeks naar het land van de belofte, de hemel op aarde, maar via een omweg, via de woestijn. Israël krijgt zo als het ware te maken met een stukje goddelijke leerplicht. In de woestijn zal Israël moeten leren los te komen van Egypte. En een vrij mens te worden. Vrij voor Gods aangezicht. En er is een woestijntocht nodig om van slaven vrije mensen te maken. Want zoals al een paar maanden terug alles is gezegd in een dienst. Want Israël uit Egypte halen is één ding. Maar Egypte uit Israël halen is nog iets anders. De woestijn helpt zo om van Israël die mensen te maken die God voor ogen heeft. Mensen die zich vrij en in ruimte kunnen bewegen. Zo krijgt Israël in de woestijn de tijd om te proeven wat een leven met God inhoudt. Ook dat is winst van de woestijn. Het is niet alleen ruimte van de geest, in de zin van dat de geest je er kan brengen. Het is ook een ruimte waarin je mag ontdekken wat het betekent om een leven met God te hebben. Je leert een vrij mens te zijn. Je leert wat vertrouwen op God betekent. Je leert wat een leven met God inhoudt. Dus de woestijn als ruimte van de geest hebben we nu in beeld. Een tweede kant van de woestijn is dat het een testlocatie is. En wel een testlocatie van Satan. Jezus wordt door Satan getest, staat er in Marcus. En ik wil even benadrukken dat Jezus hier nadrukkelijk door Satan wordt getest, niet door de duivel. Dat Satan de tester is, geeft een bepaalde kleur aan de test. Satan namelijk is beeld van tegenstand. Satan is de tegenstander. Satan staat voor alles wat een mens tegen kan zitten. Waardoor hij bij wijze van spreken in staat is om het maar op te geven. De moed te verliezen. Dat is het soort test wat Jezus hier ondergaat. En deze test laat dus zien, en dat is dus het verhaal van de woestijn leert ons hoe een mens omgaat met tegenstand. Wat als het tegenzit? Wat blijft er dan over van uw geloof, van jouw geloof, van mijn geloof? Die tegenstand kan uiteraard allerlei vormen aannemen. Satan is wat dat betreft veelkleurig. Zo kan het je in je leven tegenzitten. Dingen breken je bij de handen af. En dat kan het best lastig maken om door te gaan in het geloof. Maar de belangrijkste troef die Satan gebruikt, is denk ik niet allerlei dingen die ons tegen kunnen zitten in het leven. Zeker die ook. Maar de traagheid van het geloof, daar is Satan vooral sterk in. Om dat op allerlei manieren bij ons erin te peperen. Dat geloof van jullie is veel te traag. Er is nog maar zo weinig van al die dingen die God belooft. Je gelooft er toch niet meer in als je ziet hoe de wereld op dit moment draait. Je gelooft toch niet meer in God als je ziet hoe het op dit moment in jouw leven gaat. Wat zie je nou van God? Wat merk je van hem? Wat laat hij zien? We hebben te maken met het nog niet van geloven. Het feit dat er nog steeds niet echt een hemel op aarde is. Sterker nog, dat die soms ver te zoeken lijkt. We zijn nog steeds niet thuis. En het duurt allemaal al zo lang. En dat weet Satan steeds weer duidelijk te maken. Wat komt er nou van al die mooie plannen van God eigenlijk terecht? Om je heen, maar ook in je eigen leven. De woestijn leert ons hoe wij daar met die spanning omgaan. Wat doet het met jou, met u, met mij, dat er soms maar zo weinig te zien is van datgene wat God ons allemaal beloofd heeft? Blijf ik dan geloven? Of geef ik het op, dat geloof in die hemel op aarde, dat rijk van God? Raak je gefrustreerd? Wat heel goed mogelijk is. Of doe je wat Psalm 91, die woestijnpsalm, ons in de mond legt? Roep God aan. Vraag hem om meer van zijn rijk. Zoek zijn koninkrijk en de gerechtigheid die erbij hoort. En zoek die in het gebed. Roep mij aan. Want wie mij aanroept, zegt de Heer, die zal ik horen. Die zal ik antwoorden. Blijft er een roep vanuit ons leven naar God toe, ook in deze dagen? Of is het stil geworden als wij ons contact met God moeten beschrijven? Blijft er dan wel iets van verlangen bij ons? De woestijn bepaalt ons daarbij. Zo maakt de woestijn als testlocatie eigenlijk duidelijk wat er diep van binnen in ons hart leeft. Dat is ook wat Deuteronomium 8 ons vertelt. God brengt Israël ook niet alleen maar in de woestijn als een soort onderwijsmoment, iets te leren van Gods liefde. Maar ook omdat God wil weten wat leeft er nou in het hart van mijn mensen, van mijn volk. Is er die aandacht voor mijn woord? Is er een honger naar alles wat uit de mond van de Heer komt? Al zijn woorden, al zijn spreken. Is er een verlangen naar het evangelie? Blijft er ook, als er weinig van Gods beloofde land te vinden is in de woestijn, gehoorzaamheid aan Gods geboden? Of laten we het allemaal varen? Wat leeft er in dat opzicht in ons hart? De woestijn maakt het zichtbaar, hoorbaar, ervaarbaar. Die woestijn heeft ook een bepaalde duur. De test duurt 40 dagen. Voor Israël was het 40 jaar. En het gaat hier niet om dagen, jaren of maanden. Het getal 40 is hier van belang. En het getal 40 laat eigenlijk zien dat die periode van Jezus en van Israël een periode is van geconcentreerde tijd. Zoals wij sinaasappelsap kunnen kopen in een pak of in een fles en daar staat dan op uit concentraat. Geconcentreerde sinaasappelsap. Daar is uiteindelijk die sinaasappelsap zeg maar op gebaseerd. Nou, zo is de 40 dagen test of 40 jaren test ook een soort geconcentreerde tijd. Een moment waarop het erop aankomt. Het getal 40 staat symbool voor een generatie. Je zou bijna kunnen zeggen een mensenleven. De woestijntijd is zo een ervaring die een leven lang kan meegaan. Maar op het ene moment, zoals nu bijvoorbeeld met COVID, meer intens is dan op andere momenten. Goed, de woestijn is een ruimte van de geest. De woestijn is een testlocatie van Satan. De woestijn is nog meer. De woestijn blijkt ook een vindplaats van heil. Jezus is er te midden van de wilde dieren, staat er. En engelen zorgden voor hem. De wilde dieren en de engelen zijn er voor Jezus. Daarmee tekent Marcus als het ware een stukje paradijs in de woestijn. Een beetje hemel op aarde. Alsof Jezus terugkomt op een plek waar ooit Adam begon. In het paradijs. Prachtig toch? Een stukje paradijs in de woestijn. Een vriendelijke knipoog van God als het lastig is. Als het moeizaam gaat. Als je het dreigt op te geven. Een stukje paradijs. Een beetje hemel op aarde. De woestijn hoeft dus echt niet alleen maar ellende te zijn. Zwaar en moeizaam en moeilijk. Ja, het zal ons niet altijd meezitten. Er is tegenstand. Maar het is een plek van de geest. En het is een vindplaats van heil. Soms valt er ook eens even iets te zien van wie God is en wat hij met deze wereld en ons mensen beoogt en bedoelt. Een engel op je weg. Een mens die naar je omziet. Een gesprek, precies op het goede moment. Een gevoel van rust. En vrede. Ontspanning ook. Die ervaringen mogen we zoeken en naar elkaar toe ook steeds weer benoemen. Het beeld dat Marcus schetst van Jezus, te midden van de dieren en verzorgd door de engelen, laat ook zien dat Jezus de proef heeft doorstaan. Hij heeft overwonnen. Hij wordt hier zo neergezet als een overwinnaar. Er is een stukje hemel op aarde rondom hem. Alle tegenstand, alles wat het leven verziekt, valt weg. Waar wilde dieren en engelen om Jezus heen zijn. En die overwinning van Jezus mag ons ook vertrouwen geven dat het leven in de woestijn niet uitzichtloos is. De test mag zwaar zijn. Maar je kunt als mens een voldoende halen. Dat is wat Jezus voor en met ons heeft gedaan. Ik ga afronden. Woestijn als ruimte van de geest. De woestijn. Een woestijnervaring als deze pandemie kan een mens blijkbaar dichter bij God brengen. Het kan een intens geestelijke ervaring zijn. Vraag is of dat bij jou het geval is. Woestijn als testlocatie van het hart. Een woestijnervaring is niet gemakkelijk. Het is een test. Waar zit jij met je hart? Op wie of wat vertrouw jij? Is dat voor jou duidelijk? De woestijn kan je helpen om het te ontdekken. Deze tijd kan een moment zijn waarop je jezelf die vraag eens zou kunnen stellen. Waar zit ik met mijn hart? Woestijn ook vindt plaats van heil. In de woestijn valt soms iets moois te beleven. Manna, brood van engelen. Water uit de rots. wilde dieren die zich poeslief gedragen. Vraag is of wij ook in tijden als deze die stukjes hemel op aarde zien. En als we ze zien, dat we ze dan niet voor onszelf houden, maar naar elkaar toe benoemen. Om zo elkaar ook een hart onder de riem te steken. Laten we vooral de woestijnervaringen die we hebben in het geloof met elkaar delen. Laat de woestijn een vast onderdeel worden van ons geloof. En spreken daarover. En het delen met elkaar. Want de woestijn hoort bij geloof. Amen. Laten we nu samen een moment stil zijn.
Spirit within me.
Mijn naam is Gesina Derks, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je informatie over hoe je kunt meedoen, of hoe je lid kunt worden van onze gemeente, dan kun je digitaal contact opnemen met ons via www.emmerskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. Na afloop van de kerkdienst is er de mogelijkheid om digitaal koffie met elkaar te drinken. Klik hiervoor op de link onder de livestream. De deelnemers worden dan ter plekke verdeeld over kleine groepjes. De collecte is vandaag voor het Corona Noodhulpfonds van de organisatie SOA. En SOA staat voor Zuidoost-Azië. En de bloemen gaan als groet van de gemeente naar Bram en Nan los. Zij mochten op 11 februari hun 50ste huwelijksdag vieren. Bram en Nan, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. We wensen jullie Gods zegen toe voor de toekomst.
Wij willen in deze dienst samen bidden en dat zullen we doen voor in ieder geval SOA. We zullen het doen voor de gezondheidszorg. Wij zullen het ook doen voor Eline Westerink, Berghuis. Ik weet niet hoe u haar precies kent, maar schoondochter van Rick en Karen Berghuis. Die heeft afgelopen week een ernstig ongeluk gehad. Het is gelukkig niet levensbedreigend, maar wel uiterst zorgelijk over hoe het in de toekomst met haar en haar gezin op dat punt ook verder zal gaan. Dus wij willen ook haar graag opdragen aan God. Uiteraard zullen we ook Bram en Nan noemen in onze gebeden. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij eren en aanbidden u, omdat we in uw schaduw mogen wonen, omdat we bij u een onderkomen mogen zoeken, omdat u uw vleugels van genade beschermend om ons heen legt, omdat u ons bevrijdt van het kwade, omdat engelen ons op handen dragen. Omdat u een nieuwe hemel van liefde zult bouwen om onze tranen heen. Omdat u wilde dieren en engelen geeft midden in de woestijn. Omdat u mensen geeft dat ze 50 jaar aan elkaar verbonden mogen zijn. We eren en aanbidden u om het feit dat we u mogen aanroepen midden in de woestijn. We danken u dat u ons dat op het hart bindt om dat toch vooral ook te doen. Zo eren en aanbidden wij u. En wij roepen u aan, juist omdat we van u zoveel mogen verwachten. Voor de gezondheidszorg roepen wij u aan. Voor zorginstellingen als ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische zorg en verslavingszorg. Voor allen die in de gezondheidszorg werken. We roepen u aan voor hen die gebruik moeten maken van de gezondheidszorg. We noemen hierbij vanmorgen de naam van Eline Berghuis. Heer, zie naar haar om en naar alle zorg die aan haar verleend wordt. Laat ook hier een stukje hemel op aarde zichtbaar mogen worden in haar leven en in dat van haar gezin. Wilt u ons zo verrassen met uw nabijheid en uw bijzondere zorg? Voor mensen die worstelen met hun gezondheid, roepen wij u aan. Wij roepen u aan voor hulpverlening als die van Zoa. Voor hen die zich inzetten voor de naasten in nood. En voor hen die hulp nodig hebben. Wij roepen u aan voor onze overheden, dat zij recht doen. Voor burgers die zich door de overheid in de steek gelaten voelen, roepen wij u aan. Wij roepen u aan voor uw gemeente wereldwijd, dat ze uw naam eer aan mag doen. Wij roepen u aan voor de Emmauskerk, dat ze een licht mag zijn midden in deze stad. Voor allen die zich inzetten voor het gemeentewerk, van technici tot ambtsdragers, van muzikanten tot jongerenwerkers, van beheerders tot gastheren en gastvrouwen. We roepen u voor hen aan. Wij roepen u aan voor onszelf. Dat wij staande mogen blijven in deze tijden. Dat zichtbaar mag worden hoe ons hart zit, in elkaar zit, als het moeilijk is en de tegenstander zijn werk doet. Wij roepen u aan dat wij, ieder op onze eigen plaats, van betekenis mogen zijn, levend met u en met allen die naast ons staan. Zo roepen wij u aan, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen nu het lied Ik aanbid u, opwekking 481.
Met heel mijn hart,
ik verlang.
Wij mogen vanuit deze dienst de wereld ingaan. En daar is de zegen aan verbonden. Maar voordat ik u de zegen wil geven, wil ik nog twee dingen zeggen. In de eerste plaats zal straks na afloop van deze dienst, tijdens de dia voor de collecte, de Desert Song van Hillsong gezongen worden. En dat is eigenlijk een prachtig gebed. Dit is mijn gebed, ik vertaal het even, althans het eerste vers. Dit is mijn gebed in de woestijn. Als alles in mij uitgedroogd aanvoelt, dit is mijn gebed bij mijn honger en dorst, dat God de Heer is die voorziet. En zo gaat het nog een paar coupletten door. Desert Song van Hillsong straks na afloop van deze dienst. U hebt ook in het MS-bericht kunnen lezen dat wij waar mogelijk aansluiten bij het 40-dagen-project. En het 40-dagen-project zou op deze zondag stilstaan bij het thema Tot Zegen Zijn. Nou, daar kan ik best even bij aansluiten, voorafgaand aan de zegen. Want wij zijn geroepen om de wereld in te gaan. Dat lijkt misschien best een grote stap vanuit een dienst als deze. Toch is het eigenlijk niet meer dan zijn waar God je heeft geplaatst. En geven wat God jou gegeven heeft. Op die plek het goede doen en spreken. Daar is het eigenlijk ten diepste om begonnen als wij de zegen ontvangen en doorgeven. Zo kunnen we een zegen zijn voor anderen met onze tijd, onze aandacht, onze zorg en ons meeleven. Onze giften en onze gebeden. Laten we in dat licht nu de zegen ontvangen om zelf tot een zegen te kunnen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
Amen, amen, amen. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proved of more worth than gold. So refine me, Lord, through the flame, and I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. It's my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. To see, I have a reason to worship. All of serpent formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and he is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I've received, I will sow.
Yeah.